2 Korinthe 6, waar staat: En wij, medearbeidende, bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt: In de aangename tijd heb ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Ziet, nu is het de wel aangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goedertierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als verleiders en nochtans waarachtigen, als onbekenden en nochtans bekend, als stervenden en ziet wij leven, als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als arm, doch velen rijkmakende, als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Onze mond is opengedaan tegen u, o Korintiërs, ons hart is uitgebreid. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden. Nu, om dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt gij ook uitgebreid. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn en ze zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en ik zal u lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Tot zover. Dat was dan inderdaad hoofdstuk 6. De vorige keer zijn we blijkbaar blijven steken in het laatste vers ongeveer van hoofdstuk 5, waar de apostel inderdaad min of meer op het hoogtepunt van zijn betoog is. Een betoog waarin hij eigenlijk spreekt in belangrijke mate over zichzelf. Over zichzelf namelijk en Timotheus, de schrijvers van deze brief. Die immers de mensen bewegen tot geloof, zoals staat in vers 11. En die inderdaad gedrongen wordt door de liefde van Christus. Dat is vers 14. Enzovoorts. En daarna zet de man uiteen dat nou eenmaal één voor allen gestorven is. Dat dus allen, alle mensen vanzelfsprekend, dat dus allen gestorven zijn op grond daarvan, vers 15. En vervolgens dat degenen die leven, degenen die door geloof vervolgens het leven hebben ontvangen van Christus, eeuwig leven dus gewoon, dat die niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is vers 15. En natuurlijk wordt dat gezegd tot de Korintiërs. Maar tegelijkertijd spreekt de apostel deze dingen uiteraard in de eerste plaats over zichzelf. En om daarmee te verklaren de dienst die hij nou eenmaal heeft, zoals hij dat eigenlijk vanaf hoofdstuk 1 al doet. En hij zegt dan ook: wij kennen niemand naar het vlees. We kennen zelfs Christus niet meer naar het vlees. Want indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Want dat is de situatie voor degene die inderdaad onder het nieuwe verbond leven, die deel hebben gekregen aan de beloofde zegeningen, zal ik maar zeggen. Zegeningen die gerealiseerd zijn geworden door de opstanding van Christus, waarbij gezegd wordt: al deze dingen zijn uit God, vanzelfsprekend. Zelfde dingen, zelfde gedachten natuurlijk als uit 2 Korinthe 3, waarin er staat: onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. En daar heeft hij het nu hier in hoofdstuk 5 nu nog steeds over. En in zekere zin ook heeft hij het daar weer over. Want hij zegt inderdaad: al deze dingen zijn het God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Dienaren dus van het nieuwe verbond en niet van het oude. En dan vat hij dat nog eens samen in de laatste drie versen van hoofdstuk 5. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat wil zeggen, God was daarmee bezig. En de eerste fase daarvan was uiteraard de dood van de Heer Jezus, waarbij één voor allen stierf. Dat wil niet zeggen dat allen daardoor, of dat de wereld daardoor met God verzoend is, want dat is niet zo. Maar het is wel een noodzakelijke fase op de weg daar naartoe, vanzelfsprekend. Want men wordt pas met God verzoend. Men komt pas in die nieuwe relatie met God, want dat is de betekenis van de term verzoenen hier, katalasso, hè. Door geloof in de opgewekte, dat wil zeggen door wedergeboorte. Want dan ontvangt men het leven, opstandingsleven van Christus, en op grond daarvan krijgt men deel aan de nieuwe schepping en leeft men inderdaad onder het nieuwe verbond. En de prediking van deze boodschap, die is inderdaad gegeven met name aan de apostel Paulus, want dat staat er ook, hè. Hij heeft het woord der verzoening, en dus de prediking van deze boodschap, in ons gelegd. En daarmee is hij weer terug bij zijn oude thema. Hij is nu eenmaal verantwoordelijk, in ieder geval hij, er zijn er nog meer uiteraard, maar hij in ieder geval is verantwoordelijk voor de prediking van deze boodschap. Dus de Korintiërs moeten zich dat maar laten aanleunen. Dat is eigenlijk zo ongeveer de gedachte. En hij zegt dus, zo zijn wij dan wij, dat slaat dan op Paulus en Timotheus nog steeds uit 2 Korinthe 1 vers 1, hè. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Alsof God door ons bad. Want dat is ook feitelijk zo. Wij bidden van Christus wegen, zegt Paulus dan ook. Het is eigenlijk een gebed van Christus tot de mens. Een gebed waarin hij vraagt, laat u met God verzoenen. Niet laat u zonden verzoenen, want dan zou een ander woord voor verzoenen gebruikt moeten zijn. Hè? Daar gaat het om bedekken. Maar laat u met God verzoenen wil zeggen, laat u met God in een nieuwe en bovendien wederkerige relatie brengen. Want dat is de betekenis van het begrip verzoenen hier. Laat u met God verzoenen. God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende. Maar of de mens, een mens, met God verzoend wordt, hangt van die mens af vervolgens. Want wat God eraan kon doen, heeft hij gedaan. Dat is trouwens helemaal de gedachte in het Nieuwe Testament. Dat God alles gedaan heeft wat er gedaan moest worden. En ook alles gezegd heeft wat er gezegd moest worden. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal enzovoorts. Hebreeën 1, weet u wel. De eerste verse. Dus wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het is goed om dat tot je door te laten dringen. Het punt is dat God bidt tot de mens, opdat die mens zich met God zou laten verzoenen. Het is dus niet andersom dat de mens bidt tot God en vraagt, wilt u mij alstublieft verzoenen? Of nog vreemder, wilt u alstublieft die en die, wilt u alstublieft mijn buurman ook verzoenen, enzovoorts. Hè? Want dat klinkt wel vroom natuurlijk, en het is ook wel een redelijk begrijpelijk gebed. Maar neem niet weg dat het, wat de inhoud betreft, onbijbels is. God vraagt aan de mens zich te laten verzoenen. Want wat God kon doen, heeft hij gedaan. Het enige wat hij eventueel zou kunnen doen, en dat komt heus in de schrift voor, wat God eventueel nog aan zou kunnen doen, is hoogstpersoonlijk zorgen dat die mens inderdaad het evangelie hoort. Dat er dus iemand gezonden wordt om hem de boodschap te brengen. Daarom heeft het niet zoveel zin, onder ons gezegd dan, heeft het niet zoveel zin om te bidden dat je buurman behouden wordt. Want wat je moet doen dan, is gewoon naar die buurman toe gaan en met het evangelie vertellen. Meer valt er niet aan te doen. Dat is jammer, wellicht. Want het maakt ons ook tamelijk machteloos. We kunnen alleen maar de boodschap doorgeven. Verder is de beslissing aan de buurman, zal ik dat maar zeggen. Want daar komt het op niet. Meer kunnen wij er niets aan doen. Helaas, ja. Wij zouden het alle mensen willen geven, willen opdringen. Maar dat gaat nou helemaal niet. Dat wil namelijk God ook wel. Maar dat gaat nou helemaal niet. Mens zelf moet inderdaad de keus maken en God vraagt hem die keus te maken. Dat is al sinds het Oude Testament uiteraard, want het was al in de dagen van Jozua, geloof ik, dat het volk gevraagd wordt, kies dan heden wie gij dienen zult. Ik meen dat het bij Jozua was, hè? Kiest heden wie gij dienen zult. En de andere plaats, kiest het leven. Die hebben mij goed bekend, omdat er vroeger op een paarse vrachtwagen van ons stond. Maar goed, van de tentevangelisatie dus, hè. Maar kies, daar kun je gewoon voor kiezen. En God vraagt dat, kies dat, hè. God bidt dus tot de mens, laat u met God verzoenen. En Paulus zegt, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want, en dan komt de samenvatting van het evangelie eigenlijk, op een heel bijzonder korte manier. Want die die geen zonde gekend heeft, degene die zonder zonde was namelijk, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen, het is een variant op, oh, er staat er zelfs bijgedrukt in mijn Bijbel, het is een variant op Jesaja 53 vers 9, waar staat, God heeft onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen, staat daar dan. Maar in ieder geval, onze zonden zijn hem toegerekend, naar voorbeeld van de oud-testamentische offerdienst trouwens, zonde gelegd op het offerdier eventueel. Maar niettemin, onze zonden werden toegerekend aan dat lam gods, ook een verwijzing naar de oud-testamentische offers natuurlijk, het lam gods dat nou eenmaal de zonden der wereld wegdraagt, want God was in Christus, in het lam gods, de wereld met zich verzoenende. Het lam gods heeft inmiddels de zonden der wereld weggedragen, maar dat is niet het eind van het verhaal, want de bedoeling is dat vervolgens zijn rechtvaardigheid de onze zou worden, dat staat er ook, hè? Op dat, want dat is het doel. Het doel van dat eerste is dat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat wil zeggen, God heeft onze zonden hem toegerekend en hij heeft ze weggedaan. En de bedoeling is, want dat is het, op dat het slaat op het doel dat is, want daarmee is het niet af. Het is niet voldoende, zeg ik ook altijd, dat onze zonden gedragen zijn of weggedaan zijn of verzoend zijn of hoe het maar heet mag. Het is niet voldoende, integendeel, waar het om gaat is dat wij een nieuw leven ontvangen en dat wij rechtvaardig staan voor God. Dat we in relatie met God, met de levende God gebracht worden. En het doel van het wegnemen van onze zonden is dat daardoor de mogelijkheid vervolgens zou ontstaan dat wij inderdaad met God verzoend worden, dus met hem in relatie gebracht worden. En zo staat het hier ook. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. De bedoeling is namelijk dat God vervolgens zijn rechtvaardigheid, Gods rechtvaardigheid, toerekent aan ons. Maar dat doet hij alleen op grond van geloof. En natuurlijk op grond van ons geloof. Vandaar, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dat is natuurlijk het oude verhaal, wat hier trouwens aan de Corinthiërs niet uitgelegd hoeft te worden. Maar het staat in de Romeinenbrief in elk geval en in Galaten ook heel duidelijk. Hè? Want degene die niet werkt, is het weer, hè? Romeinen 4. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En ieder die gelooft, krijgt de rechtvaardigheid Gods toegerekend. En in Romeinen 4 wordt het uitgebreid becommentarieerd. Zeer uitgebreid mag ik wel zeggen, want het hele hoofdstuk gaat erover. Want daar staat als voorbeeld, wordt als voorbeeld genoemd Abraham, van wie gezegd werd in Genesis 15. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dus wij krijgen op grond van geloof gerechtigheid toegerekend. Dat is een kwestie van boekhouden, hè, eigenlijk. Dat hele woord toerekenen is trouwens een term voor een boekhoudkundige handeling. Logisch om mij. Rekenen, namelijk. En dan, er staat in Romeinen 4, hè, daar staat in vers 3. Wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Was citaat uit Genesis 15. En dan staat er in vers 4. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Rechtvaardigen, overigens, zoals we dat woord hier lezen in Romeinen 4, vers 5. Rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken. Dat is helaas wel eens wordt het wel eens zo vertaald en zo gebruikt. Maar het is verkeerd. Rechtvaardigen is niet rechtvaardig maken. Dat kan namelijk niet. Iemand kan niet rechtvaardig gemaakt worden. Iemand kan wel rechtvaardig verklaard worden. Dat wil zeggen, iemand die onrechtvaardig is, die kan niet rechtvaardig gemaakt worden. En iemand die rechtvaardig is, kan ook niet rechtvaardig gemaakt worden. Dat laatste kan ik niet eens uitleggen, zo simpel is dat, hè? Iemand die het al is, kan het namelijk niet worden. En iemand die onrechtvaardig is, kan niet rechtvaardig gemaakt worden. Wat de schrift leert, is dat de onrechtvaardige inderdaad zou sterven. Rechtvaardigen betekent dus niet rechtvaardig maken, maar rechtvaardig rekenen. God rekent ons. God ziet ons als rechtvaardig. God rekent ons zijn rechtvaardigheid toe op grond van geloof. Dat deed hij al in oud-testamentische tijden. Dat is nu in principe nog zo, al is er het een en ander aan veranderd. Want het woord rekenen zou je zelfs in onze dagen min of meer weg kunnen laten. Het komt er namelijk op neer dat één voor allen gestorven is. Wij zijn dus gestorven, onze zonden zijn weggedaan. Wanneer wij geloven, geeft God ons leven, het leven van Christus. En het leven van Christus is rechtvaardig, uiteraard. Zodat wij op grond van wedergeboorte inderdaad rechtvaardig zijn. Dit is niet anders. Maar fundamenteel heet het vanuit het Oude Testament rechtvaardig verklaren of rechtvaardig rekenen, zoals het hier uitgelegd wordt. Maar rechtvaardig maken bestaat niet. Het werkwoord rechtvaardigen betekent dus rechtvaardigheid toerekenen, rechtvaardigheid geven of hoe dat maar heten mag. Maar goed, het gaat om de praktijk. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Zo staat het er. En dan meteen, want dit was naar aanleiding van Genesis 15, vers 6. Maar dan meteen in vers 6 van Romeinen 4. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zeggende, want dat zei David, hè, in Psalm 32... Zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Nou staat er netjes bedekt, maar het had ook verzoend kunnen zijn, want dat staat er heus, hè? Kafar, het Hebreeuwse werkwoord kafar. En nog een keer, vers 8. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. God rekent de zonden niet toe, maar rekent rechtvaardigheid toe. Want de zonde wordt toegerekend aan de Heer Jezus, daar komt het eenvoudig gezegd op neer. En Gods rechtvaardigheid wordt toegerekend aan een ieder die gelooft. Is de gedachte. En dat zonder besnijdenis, zonder wet en hoe het maar heten mag. Want dat is dan wat in het volgende schriftgedeelte van Romeinen 4 uiteengezet wordt. Maar dezelfde waarheid vinden we dus inderdaad hier in 2 Korinthe 5. Dien die geen zonde gekend heeft, van nature niet, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Hij kwam namelijk in gelijkheid des zondigen vleeses, heet dat, en werd in zonde door zijn moeder ontvangen. Dat laatste was uit Psalm 51. Meestal wordt het toegepast op David, maar dat is altijd een misverstand, hè? Het wordt gezegd over de Heer Jezus uiteraard. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, want hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses om te kunnen sterven enzovoorts. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde gemaakt voor ons, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wanneer wij ons tenminste met hem laten verzoenen, kortom, wanneer wij tenminste geloven. En wat Paulus hier doet, is in de eerste plaats natuurlijk verklaren waarom hij deze dingen predikt en waarom hij ze ook predikt aan de Korintiërs en wat er de strekking van is. Maar dat had hij al gezegd. In het begin van deze perikoop, want er staat in vers 11. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Hoe wordt een mens dus gerechtvaardigd? Door geloof. Want het gebed ook, laat u met God verzoenen, het gebed wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, is een oproep om te komen tot geloof vanzelfsprekend. Dat blijkt gewoon in de vergelijking met vers 11. Anders niks. En geloof is weer vertrouwen. Hè? Vertrouwen op het werk Gods. Dat is alles. En dat is de boodschap die de apostel predikt. En het verklaart de arbeid waarin hij betrokken is. En dat wordt dan vervolgens uiteengezet in hoofdstuk 6. Waar hij veel meer over zichzelf spreekt dan in hoofdstuk 4 en 5 natuurlijk. Of 3, 4 en 5. Hoewel hij in hoofdstuk 3, 4 en 5 over zichzelf sprak, ik hoop dat u dat niet ontgaan is, maar dat is de hoofdlijn in het boek. Wellicht niet de allerbelangrijkste voor ons, maar niettemin, het is de lijn van het boek. Dus daar moeten we aan vasthouden. En daar komt hij dan ook op terug in 6 vers 1. En wij, medearbeidenden, bidden ook, dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Hij bad namelijk eerst: wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Maar hij bidt ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want er zijn twee dingen. Het een is, laat u met God verzoenen, namelijk dat is de oproep om te komen tot geloof. Maar ja, de Corinthiërs waren al tot geloof gekomen. Maar nu zegt hij, wij bidden ook dat gij die genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. En te vergeefs wil natuurlijk niet zeggen dat wellicht men tot geloof gekomen is, maar niet behouden geworden is, want dat kan natuurlijk niet, hè. Maar dat wil zeggen dat geloof en die behoudenis, dat het in de praktijk geen uitwerking heeft in hun dagelijks bestaan, in hun leven. Dan is het inderdaad te vergeefs. De term komt vaker voor, hoor. Dat iemand te vergeefs geloofd heeft of zo, dat is ook zo'n uitdrukking. Ik weet zo gauw niet waar het staat. Nee, ik kan me zo gewoon niet te binnen brengen, dus ga er ook maar niet naar zoeken. Maar de uitdrukking komt vaker voor. Te vergeefs wil zeggen leeg. En dan is het een leeg geloof. Niet in de zin van dat men niet behouden wordt, maar in de zin van dat het in de praktijk van het leven geen enkele betekenis heeft. En dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Want helaas vrees ik dat in een groot deel van de gelovigen het geloof inderdaad geen enkele praktische uitwerking heeft. Omdat het geen enkele invloed heeft op hun bestaan, hun leven, hun denken, hun handelen. En dat handelen noem ik dan uiteraard in de laatste plaats. Het is nu helemaal zo. Men beschouwt het als een soort verzekeringspolis. Levensverzekering, weet je wel. Die je netjes bewaart ergens in de kast of in een order, maar waar je verder je leven lang niks mee doet. Zo van, als ik kom te sterven, dan komt alles alsnog goed. Maar voor het zover is, wil ik er niks mee te maken hebben, is het ook niet nodig. En zo redeneren de Corinthiërs kennelijk. Daarna worden ze ook in de eerste brief natuurlijk al, de eerste Corinthebrief, ook al zonder meer voor vleeselijke christenen, vleeselijke gelovigen uitgemaakt door de apostel Paulus. En dat op grond van hun eigen getuigenis, dus vooruit. Maar wat hij wil is natuurlijk, laat ik het anders zeggen. De apostel Paulus haalt gelijksoortige, of noemt dus gelijksoortige gedachten in, ik meen, 1 Timotheus 2, waar hij het inderdaad heeft over de praktische omstandigheden van de gelovigen. En hij zegt dan over God onze zaligmaker in vers 4 van 1 Timotheus 2. Welke wil dat alle mensen zalig worden. En dat komt overeen met, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. De oproep tot geloof, en daardoor wordt men met God verzoend en is men dus zalig. Maar verder staat er ook, en tot kennis der waarheid komen. En voor zover dat twee dingen zijn, want je kunt ze ook nog gewoon als parallel lezen, maar voor zover het twee dingen zijn, ligt het tweede in het verlengde van het eerste. Het een is dat men inderdaad zalig wordt door geloof, en het andere is dat men vervolgens komt tot kennis der waarheid. Ik geloof dat het in elkaars verlengde ligt, dat het namelijk niet hetzelfde is, althans niet helemaal. Het is ongetwijfeld wel zo dat als men tot geloof komt, moet men de waarheid gehoord hebben. Althans de kern daarvan, dat kan niet anders. Dat er leven is door de dood en opstanding van Christus, dat kan niet missen. Maar dat wil nog niet zeggen dat men de waarheid als geheel dan kent. Laat staan dat men het kent in de zin van dat men er deel aan heeft. Want hoe dan ook, kennis of kennen in de Bijbel veronderstelt niet alleen weten, maar veronderstelt er deel aan hebben. Kennen is gemeenschap hebben. Ik noem altijd Abraham en zijn huisvrouw. Hè?
Dat kan toch niet met een dood geloof?
En dat kan niet met een dood geloof, nee. Absoluut niet, dat is onmogelijk. Kennen is deel hebben aan, gemeenschap hebben met. Kennen en weten is in het Nederlands eigenlijk min of meer hetzelfde geworden, helaas. Maar oorspronkelijk is het absoluut niet hetzelfde. Weten is het weten van de feiten, data, hè, die gegevens die je in je kop hebt zitten. Maar kennen veronderstelt dat men er werkelijk deel aan heeft en er iets mee doet. kennen, ja, is de uitdrukking van gemeenschap en eenheid, dus ja. Abraham kende zijn huisvrouw, zeg ik dus altijd, om het woordje kennen te illustreren. Dat betekent niet alleen dat hij wist wie het was, maar gaat het uiteraard veel verder. Nou goed, dat leggen we verder maar niet uit vanavond. Maar als hier dus staat dat alle mensen zalig worden, dan weten ze de waarheid en aanvaarden die. Maar het kennen van de waarheid, dat gaat inderdaad nogal wat verder. Het leren kennen, nou, het kennen van de waarheid, wat is dat? Dat is makkelijk, hè? Wat is waarheid? Vroeg Pilatus. Maar goed, wat is waarheid? Dat is Christus, ja. Hij vroeg het in Johannes 19, maar in Pilatus. Maar in Johannes 14 stond in ieder geval al wat de waarheid is. Dat is Christus zelf en anders gewoon in Johannes 1. Hè? De waarheid is de genade, is van het nieuwe verbond. Weet u wel, de wet is door Mozes gegeven, dat is het oude verbond. Dat is ook 2 Korinthe dus, deze hoofdstukken, oude en nieuw verbond. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Maar de genade komt in hem. En door hem, en hij is de waarheid. En hem te leren kennen, en de kracht van zijn opstanding uit Filippenzen, is natuurlijk hetzelfde als te komen tot kennis der waarheid. Maar de kennis der waarheid heeft te maken met praktische dingen, praktische levenswandel, ja. Dat georiënteerd zijn op de Heer, op zijn werk en daar deel aan hebben. Al was het maar in de gedachte, maar ik moet eigenlijk zeggen, daar deel aan hebben in het hart. Ja, dus liefhebben en kennen is natuurlijk ook synoniem. Omdat
zij de liefde voor de waarheid.
Ja, omdat ze de liefde voor de waarheid verworpen hebben. Daar komt het op neer, ja. Daarom zond God hen een geest het waar. Wat was dat? 2 Thessalonicenzen 2? Ja? Blijf oefenen. Nou, goed. Nou, gaan we weer even terug naar 2 Korinthe 5 dan, vers 2 Korinthe 6 is inmiddels vers 1, dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. De bedoeling is dat die genade uitwerkt in hun leven, uiteraard. Want bedenk dan dat genade niet alleen de aanduiding is voor de barmhartigheid, de goede tierenheid of hoe het maar heten mag, als basis voor vergeving van zonde enzovoorts. Genade is ook de aanduiding van heel het nieuwe verbond. Ik heb het net al even genoemd. De wet is immers het oude verbond. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid, of ware genade, maar genade is de waarheid, is door Jezus Christus geworden. Dus je kan net zo goed zeggen dat gij het nieuwe verbond niet te vergeefs mocht ontvangen hebben. Het is duidelijk. Men ontving ooit het oude verbond. En de bedoeling van het oude verbond is uiteraard dat men daaruit en daaronder en daarin of daarmee leeft. Maar het nieuwe verbond hebben wij ontvangen uiteraard opdat we daarin en daarmee, daaronder en daaruit. Waren er nog meer voorzetsels? Maar goed, daarin zouden leven of daaruit zouden leven. Deel hebben, zouden hebben aan die heerlijkheid, die overmatige heerlijkheid, overtreffende heerlijkheid van het nieuwe verbond. Maar dat was 2 Korinthe 3 en dat is wat lang geleden dat we daarover gesproken hebben. Want er staat immers dat wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. En naar zijn beeld in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van de heerlijkheid van het oude verbond naar die van het nieuwe verbond. 2 Korinthe 3 vers 18. En eigenlijk kan ik net zo goed heel 2 Korinthe 3 weer lezen. Want bij de Korintiërs gaat het allemaal langzaam. Hè? Ja. Maar als men niet onder het nieuwe verbond leeft en niet onder de genade, dan heeft men de genade Gods te vergeefs ontvangen. Tot de gelaten wordt hetzelfde gezegd. Daar gaat het immers om wet en genade. Bij de gelaten, hè. Die wet verkozen, het oude verbond dus eigenlijk. En toen zei Paulus, wel als je door de wet gerechtvaardigd wil worden, dan is Christus u niet nut. Gij zijt van de genade vervallen. Dat wil niet zeggen dat ze niet behouden zijn, maar dat wil zeggen dat ze in de praktijk van het leven geen nut hebben van het werk van Christus. Dat is trouwens een paar bladzijden verder, ik zoek helemaal verkeerd. 3 bladzijden, 3, 4 bladzijden omslaan en dan ben je daar. Ja, dat is in Galaten. Galaten 5 vers 2. Ziet ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, of zo gij u onder de wet laat brengen, Dan zeg ik u dat Christus u niet nut zal zijn. En dan vers 4. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. Nou, dat is inderdaad het tevergeefs ontvangen van de genade. Dan heeft het inderdaad geen uitwerking. Ik moet er meteen bij zeggen dat er twee aspecten aan zitten natuurlijk. De ene manier waarop men die genade de vergeefs heeft ontvangen is natuurlijk doordat men onder de wet gaat leven, zoals de gelaten deden. Onder het oude verbond gaat men dan leven. En wat de Corinthiërs deden was niet eens leven onder het oude verbond, maar gewoon naar de normen van de wereld. Min of meer. Maar in ieder geval naar de wereld. Want je vindt daar niet echt de wet in terug, hè, in de Korinthebrieven. Je vindt daar gewoon een vleeselijke levenswandel in terug. En dan heb je precies hetzelfde. Gij zijt van de genade en dus van het nieuwe verbond vervallen. Bovendien, wet en de wereld horen gewoon bij elkaar. Hè. Het zijn wel twee dingen natuurlijk, maar ze staan naast elkaar. En wet heet ook gewoon de eerste beginselen der wereld. De beginselen dus van de wereld. Ja. Komt dus op hetzelfde neer. Gelaten 5 vers 5. Wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Heb je het weer, hè? Gerechtvaardigd, inderdaad, uit geloof. En hoop wil zeggen dat die rechtvaardigheid ook in de toekomst gedemonstreerd zal worden. Straks na de opname van de gemeente uiteraard, hè? Ja, inderdaad. Hebreeën 2 doet het trouwens ook zo, hè, want Hebreeën legt ook het verband tussen het oude en het nieuwe verbond. En in het bijzonder zelfs de tegenstelling tussen het oude en het nieuwe verbond. En Hebreeën eindigt dan ook zo ongeveer met te zeggen, zie toe dat niemand verachteren van de genade. Komt hetzelfde neer. Als men daarvan verachterd achterblijft, ja, dan is de genade niet nut. Heeft men tevergeefs geloofd, heeft men tevergeefs genade ontvangen. Niet in de zin, nogmaals, dat men niet behouden wordt, maar wel in de zin van dat het in het praktische leven geen enkele betekenis heeft. En geen uitwerking dus. Daar had Jacobus trouwens ook nog het een en ander over te zeggen. Maar daar zal ik me vanavond maar niet aan wagen deze keer, hè? Een ijdel geloof had hij het over, hè? Goed, wij bidden dus niet alleen laat u met God verzoenen, maar wij bidden ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Waarna de apostel dus kennelijk gaat praten over de praktische omstandigheden waarin de gelovigen van vandaag leven. En dan staat er in de eerste plaats in vers 2, want hij zegt, God namelijk, via Jesaja overigens, hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord. En verhoring, dat duidt natuurlijk op het feit dat de beloften, zal ik maar zeggen, de beloften aan Abraham, de oudtestamentische beloften aan ons, inderdaad vervuld zijn. Hè? Ik zou bijna zeggen met de woorden van Paulus in Handelingen 13, dat God de belofte aan ons, de kinderen, de latere generatie, vervuld heeft door de opstanding van Christus. Handelingen 13 is dat, midden in de redenvoering daar. Dus dat is inderdaad verhoord. En er staat er, ik heb in de aangename tijd heb ik u verhoord, in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. En waar het de apostel om gaat, is niet in de eerste plaats om die verhoring en die hulp nu, maar wel om, ziet, nu is het de wel aangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid. Dat wil zeggen dat wat in het Oude Testament was aangekondigd, hier in Jesaja 49 althans, dat is in onze dagen vervuld. Wij leven dus in de aangename tijd, wij leven in de dag der zaligheid. En de bedoeling is uiteraard dat daar gebruik van gemaakt wordt. Want als het alleen maar gaat om dat we eenmaal zalig zullen sterven of zoiets, dan maakt het niet uit in welke dagen wij leven. En hoe dan ook, Abraham geloofde God, het werd hem gerekend tot gerechtigheid en hij wordt behouden. Daardoor, maar hij leefde niet in de aangename tijd. En iemand als David, die geloofde God inderdaad en zijn zonden werden hem niet toegerekend. En zijn overtredingen waren bedekt, of hoe het maar heten mag. Maar hij leefde niet in de aangename tijd. Wij wel, er moet dus een verschil zijn. En dat betekent dat die aangename tijd ook inderdaad praktische betekenis heeft voor ons. De aangename tijd heb ik u verhoord, in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. En men zou van die aangename tijd en die zaligheid van onze dag, de periode waarin we leven, zouden wij gebruik moeten maken. De uitdrukking is ontleend aan Jesaja 49. Dat is heus interessant om te zien wat daar staat. Of voert het wel wat ver van het onderwerp af, vrees ik, maar... Jesaja 49. Ja. Ja, als ik zo'n schriftelijk opzoek, dan zie ik allerlei dingen staan. Dan denk ik, moet ik dat nou ook zeggen? Maar... Moet je vers 1 eens lezen. Hoor naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. Welke volken zijn dat? Wij, hè, zuster de Kove? Ja, zal ik er maar niks meer van zeggen dan, hè? Zal ik er maar niks meer van zeggen? Ja. Nou, dan gaan we weer even verder. Hoor, zal ik het zeggen? Nou, komt hier, hoor. Komt hier, heel snel, hè. Hoor daarmee geen eilanden. Wie wonen er op de eilanden? De eilanden, de kustlanden betekent het eigenlijk, hè. Wie wonen daar? Kustlanden en eilanden, de eilanden die verre zijn. De uitdrukking is ook uit de ongewijde literatuur bekend, zelfs al bij Herodotus. Dat was ook 500 jaar voor Christus. Dus dat is zo'n beetje, nou, nog net na de dagen van Jesaja. Maar de kustlanden, de eilanden, de verre eilanden in het uiterste westen. Ja, dat is Noordwest-Europa, ja. Dat is waar de 10 stammen heen zijn, broeder. Jawel, daar slaat het op. Maar je mag het niet hardop zeggen eigenlijk, maar het is wel zo, daar slaat het wel op. En nou verder, hè. De Heere heeft mij geroepen van de buik af. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gebeld. Op wie slaat dat? Ja? Ja, dat wou ik even horen. Er zijn er twee, minstens, hè. Eigenaardig, hè. Het slaat op de Heere Jezus, uiteraard. Dat kan niet missen. Psalm 51 heb ik net al geciteerd, hè? In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, dus nou goed, dat is in ieder geval duidelijk. Maar het slaat ook op Paulus, staat in Galaten, meen ik, hè? Die van zijn moedersbuik aan geroepen was voor deze bediening. Er is uiteraard een parallel tussen, want de gedachte is natuurlijk dat de apostel Paulus geroepen is om deze boodschap van Christus, de prediker van het Nieuwe Verbond in onze dagen, om die boodschap inderdaad te brengen naar de eilanden en de volken van verre en dus inderdaad naar Noordwest-Europa. Jawel, het staat hier toch, hè? Ja? Maar goed, het staat er een beetje dubbelzinnig, dus vooruit. Maar in de eerste plaats natuurlijk slaat het op de Heer zelf. Hè? En dan staat er, hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Het gaat om de prediking van het woord, toch? Jawel. En die pijl zou afgeschoten worden. Weet je nog waar het... Nou wordt het moeilijk. Hè. Ik had er niet aan moeten beginnen. Waar gaat de pijl ook alweer heen? Ja, dat was hem. Inderdaad, de steenezel. Ja, inderdaad. Ja. Nou goed, dat heeft met die geschiedenis te maken. Ja. Daar verwijst het naar. Dat David moet vluchten. Enzovoorts. En dat dus de pijl weggeschoten wordt. Dat is een beeld van het evangelie. De zaligheid in onze bedeling. Die inderdaad ver weg zou gaan. Nou goed, en bovendien verborgen lijkt me ook op zich al duidelijk genoeg. Want de aangename tijd waarin wij leven is de bedeling der verborgenheid volgens Efeze 3. Maar goed, gaan we weer even verder. Hij heeft tot mij gezegd, vers 3, gij zijt mijn knecht Israël door welke ik verheerlijkt zal worden. Wie is nou die knecht? Israël staat, maar het slaat in de eerste plaats op de vorst van Israël uiteraard. Hè? Op Christus namelijk. Jawel. Zodat je maar ziet dat er nog een toepassing achter zit. Het hele gedeelte kan zelfs op het volk Israël als zodanig toegepast worden. En let op dat er niet Juda staat, maar Israël. Maar licht ik ook niet toe verder, hè. Doch ik zeide, vers 4, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere, namelijk mijn werkloon is bij mijn God. Hier heeft iemand dus gewerkt en hij zegt, mijn werk heeft geen resultaat gehad. Niettemin zal ik ervoor beloond worden. Nou leidt er geen twijfel dat hier de Heer Jezus zelf spreekt. De Heer zelf. Over zijn werk in zijn eerste komst. Maar het neemt niet weg dat dezelfde woorden net zo goed, zeker nu we uit 2 Korinthe komen, op Paulus van toepassing gebracht kunnen worden. Weer dus. Precies einde. Ja, ja. En dan gaan we weer verder. Hij zegt dus, mijn werk heeft geen resultaat gehad, maar ik heb gewerkt en ik zal dus loon ontvangen. En dan vers 5. En nu zegt de Heere die mij zich van buik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël, let op dat niet Juda staat, Jacob, Israël, Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden. Nou, is in het werk van de eerste komst van Christus Jacob dan wel Israël verzameld? Nee. Nee, maar er zit een dubbele bodem onder, hè? Want als het gaat om de bediening van de Heer onder het Joodse volk in Judea en Galilea enzovoorts, dat volk hoefde niet verzameld te worden, want er was al verzameld. Er was daar samen in het land. Dus er is iets moeilijks aan, hè? Maar er staat ook niet Juda, er staat Israël. Dus laat de wereld de 10 stammen. Jawel, dat bedoel ik inderdaad, broeder, al heb ik het nog niet gezegd. Maar inderdaad. En het hele punt is dat de zaligheid inderdaad weliswaar niet naar Juda, maar wel degelijk naar Israël ging en dus naar 10 stammen ging. Maar die lieten zich niet verzamelen. Die hoeven ook niet verzameld te worden. Want die kunnen gewoon blijven waar ze zijn. Hoewel het nieuwe verbond inhoudt dat Israël verzameld zou worden, gebeurt het niettemin toch niet. Let maar op, want er staat, Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. Mijn God zal mijn sterkte zijn. Dat betekent dat de Heer Jezus toch loon voor zijn werk zal ontvangen, zoals het einde van vers 4 al zei. En dat betekent ook dat Paulus, voor zover het over hem gaat, zijn loon zal ontvangen. En omdat Paulus naar dit hoofdstuk verwijst, denk ik dat Paulus heel goed wist dat het ook op hem sloeg. Hij gebruikt immers in Galaten dezelfde woorden. Uit vers 1. Hier van Jesaja 49. Maar nou nog verder. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mijn knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Dan zeggen we, nou, het werk van de Heer was niet alleen de verzameling van Israël, maar er was nog een ander werk. Zo kun je het zeggen. Wij kunnen ook zeggen dat het uiteindelijk helemaal niet de bedoeling was dat ze verzameld zouden worden. Althans, niet op de aardse manier, niet verzameld naar Kanaan. Lees maar wat er staat. Er staat, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen. God die gezegd heeft, licht in de duisternis verschijnen. Weet u nog, 2 Korinthe 4. Zie je wat Paulus dit hoofdstuk in gedachten had toen hij al die hoofdstukken daar in 2 Korinthe schreef. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen. Nou, wie is de apostel der heidenen? Kortom, dat licht is Christus, maar het is ook Paulus. Ik heb u gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En wat wij niet weten, maar wel kunnen weten, is dat die term einde der aarde de klassieke term is voor Noordwest-Europa. Einde der aarde. Daar houdt het land op. Aan de kustlanden, kortom, diezelfde eilanden en volken van verre uit vers 1. En het idee is dan dat weliswaar door de prediking van het Nieuwe Verbond en door geloof in de middelen van het Nieuwe Verbond Israël verzameld zou worden volgens de profetieën, maar dat niettemin het toch niet gebeurt. Want de gedachte is namelijk die van Efeze 4, dat de gelovigen weliswaar verzameld worden, maar naar de hemel. Maar naar aardse norm blijven ze gewoon waar ze al waren. Of waar ze nog waren. Namelijk in meerderheid Noordwest-Europa. Nou ja, Westen en Noord-Europa, dat bedoel ik eigenlijk. Hè? Maar langs die hele kustlijn, langs de Atlantische Oceaan, Noordzee en Scandinavië enzovoort. Dat is het. Dat wil zeggen, die gelovigen werden wel verzameld naar de hemel. Want wij zijn met Christus gezet in de hemel, Efeze 2. Niettemin, naar aardse norm zijn we niet verzameld, maar zijn we nog steeds waar we waren, in ballingschap. En vandaar dat er ook die merkwaardige uitdrukking staat in Efeze 4, dat Christus opgevaren zijnde naar de hoogte, de ballingen, de gevangenschap, de ballingschap, gevankelijk heeft weggevoerd. Dat wil zeggen, we blijven in ballingschap, naar aardse norm blijven we gewoon precies op de plek waar we waren, namelijk verre. En aan de eilanden der zee, kortom aan het einde der aarde. Maar naar geestelijke interpretatie zijn we wel degelijk verzameld naar de hemel en hebben daar gaven ontvangen. Precies zoals in Efeze 4 en natuurlijk Psalm 68, want daar komt het vandaan, staat. Zodat deze uitspraken hier weliswaar gaan over het nieuwe verbond dat zou aanbreken, maar niettemin zou Israël niet verzameld worden, het zou blijven waar het was, namelijk aan de einde der aarde. En dat betekent dat het spreekt over de roeping van de gemeente in onze dagen. Ik weet dat het ingewikkeld is, maar vooruit. Hè. En dan vers 7. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, en tot de knecht dergenen die heersen, koningen zullen het zien en opstaan, vorsten en ze zullen zich buigen om des Heere wil, die getrouw is om de heilige Israëls die u verkoren heeft. En de hele gedachte is dan inderdaad dat koningen en vorsten wel degelijk tot geloof zouden komen. Men heeft er van alles ingezet, dus dat koningen zullen het zien en opstaan. Vorsten, ze zullen zich voor u, maar dat mag je weer weglaten, ze zullen zich buigen, natuurlijk, om des Heren wil. Hier wordt gesproken over koningen en vorsten die wel degelijk tot geloof zouden komen. Is dat gebeurd in de geschiedenis? Dan kom je terecht bij mijn bekende verhaal langzamerhand. Hè? Dat het evangelie inderdaad ging naar de eilanden, de volken van verre, naar de einde der aarde, Angleterre, hoek der aarde betekent dat, Engeland. Angleterre. En daar in de, ja zeker, en dat daar inderdaad koningen en vorsten tot geloof kwamen. Koningen en vorsten van die volken van verre, of koningen en vorsten van Israël. Respectievelijk uit vers 1 en 5. Maar het slaat op de totstandkoming van de gemeente. Mede wordt het bevestigd trouwens, dat er staat aan het eind van vers 7. Om des Heren wil die getrouw is. Daarover hebben we een uitspraak in, ik meen dat het Romeinen 3 is. Waar gezegd wordt dat Joodse volk of Israël, weliswaar ontrouw is, maar dan wordt gevraagd, zal dat de trouw of het geloof van God te niet doen? En is het antwoord nee, God blijft getrouw. Die doet toch wat hij wilde doen en wat hij aangekondigd heeft te zullen doen. En als Juda dan niet wil, nou ja, dan Efraïm, de andere helft van het volk, onder de naam Israël. Maar het spreekt dan over de roeping van het volk Gods in onze dagen, de gemeente namelijk. En dan komt die tekst, vers 8. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en te dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, dan heb je de ballingen, de gevangenschap, gaat uit. En om te zeggen tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Maar in feite spreekt het over de hemelse roeping van de gemeente. Maar dat staat er uiteraard niet bij. Want dat moet een beetje verborgen blijven allemaal. Hè? Zij zullen niet hongeren, nog dorsten, de hitte en de zon zal er niet steken. Kortom, de poorten der hel zullen de gemeente niet overschaduwen enzovoorts. Want dat is waar het hier over gaat. En dan vers 12. Waar komen die gelovigen vandaan dan? Waar komt het Israël vandaan? Zie? Ik dacht er niet eens aan hoor, toen ik het zei, het noordwesten. Maar het staat hier inderdaad, ja. Want er staat in vers 11. Ik zal al mijn bergen tot weg maken. Dat slaat dus op een hoge weg. En dus die weg die genoemd wordt steeds in Handelingen. Hè? De weg des Heren enzovoort. De Gods weg, Gods wandel, Gods doen en laten in onze dagen. En vervolgens, mijn banen zullen verhoogd zijn. Ja, die leiden naar de hemel namelijk. En dan, zie, deze zullen van verre komen. Nou, dat is ook al voldoende, van verre. Want dat slaat natuurlijk weer op de uitspraak in vers 1. En vervolgens, en zie die van het noorden en van het westen. Als je dat nou echt goed naar Nederlands vertaalt, dan zeg je niet die van het noorden en van het westen, maar zeg je gewoon die van het noordwesten. Want dat betekent het. Ja, niet al te nauwkeurig natuurlijk, maar in de breedte, noorden en westen. En dat is verre. De uitdrukking verre wordt dus verklaard. Noordwesten vanuit Palestina, dat is inderdaad Noordwest-Europa. En genen, of deze van het noorden en westen en genen uit het land van Sinim. Maar deze en genen, dat bestaat niet in het Hebreeuws. Het is altijd deze en deze. In zo'n uitdrukking die wij als tegenstelling interpreteren, heeft het Hebreeuws de tegenstelling niet, het is gewoon hetzelfde. Dus je kunt net zo goed twee keer hetzelfde lezen. Deze zullen van verre komen. Deze komen uit het land van Sinim. En dat is een puzzel voor de commentatoren, vind ik altijd leuk hoor. Dat is een puzzel voor de commentatoren, want het land van Sinim komt alleen maar hier in de Bijbel voor. Niemand weet wat het is. Absoluut niet. Men heeft geen idee. En wat is het dus? Ja, het is heel mooi. Hè? Ja, Sinim is het meervoud van zeg maar Sinaat. Het is namelijk het meervoud van een doornstruik. Een Sinai betekent immers mijn doornstruik. En Sinim is het meervoud van doornstruik. Het land van de doornstruiken. Welke doornstruiken? Welke doringbomen? Ja, zo bedoelde ik het niet, maar dat klopt ook. Maar dat bedoelde ik niet. Welke doornstruik? Welke doornboom? Niet bekend, hè? Goed. Of we weten het niet, dan zijn we niet verder dan de commentatoren in het algemeen. Nee, die bedoel ik niet. Nee. Nee, echt niet. Die van Jozef van Arimathea. Nee? Niet gehoord? Oh, dan missen jullie allemaal nog wat. Hè? Jawel toch? Niet gehoord? Hè? De doornboom van Jozef van Arimathea. Dat is niet doorgedrongen zeker dan. Het verhaal van Jozef van Arimathea kent hij toch? Niet? Die. Hè? Jozef. Ephraim, zeg maar, die inderdaad naar Brittannië ging en daar aankwam in het toenmalige Evelyn, het tegenwoordige Glastonbury, en zijn staf in de grond stak. En die begon te bloeien, die schoot wortel, en dat was een doornstruik, doornboom. Een meiboom, maar een meidoorn zeggen we dan, hè. Maar een doornboom inderdaad, ja. En als iemand een andere verklaring heeft, hij mag het me vertellen. Maar het gaat toch over Noordwesten? En daar in die plaats, daar gebeurde het inderdaad dat koningen en vorsten inderdaad tot geloof kwamen door de prediking die zo tot hen kwam. Dus ik denk dat Sinim inderdaad slaat op dat gegeven. En een andere verklaring ken ik niet. Echt niet. En geloof me, daar heb ik heus naar gezocht, maar... Ja, een nieuwe verbond dan, maar niettemin een verborgen, een verworpen koninkrijk. Het is de doornstruik ook van de doornenkroon. Daar brengt men het meestal mee in verband, hoor. Dan zegt Mozes had een stukje van die doorn... Of Jozef had een stukje van die doornboom, of de doornstruik... van die doornenkroon, zeg maar, meegenomen. Dat is dan het verhaal. Maar het verhaal is inderdaad... de koning der Joden werd met een doornenkroon gekroond... zodat hij toch koning werd op een of andere wijze. Maar inderdaad, verworpen door de Joden, want daar wijst het dan op, de doorn en kroon. De doorn is dan een beeld van de wet, weet u wel. Maar door de wet verworpen, niettemin, werd de Heer wel degelijk aanvaard, officieel, door Ephraim. Niet door Juda, maar wel door Ephraim. Door de toenmalige koning van Ephraim. Ja, kan natuurlijk niet helpen. Maar andere verklaring ken ik ook niet. Maar het is wel opmerkelijk dat het allemaal bij elkaar staat. En hier gaat het dus over dat wel degelijk zaligheid komt tot Israël, maar niet de verzameling van Israël naar Canaan. Kortom, de zaligheid gaat naar Israël toe in de verstrooiing. En in het bijzonder natuurlijk, aangezien Juda ook er niet bij staat en Jeruzalem ook niet. Het gaat naar de 10 stammen van Israël, is het verhaal. En daaruit wordt de gemeente gevormd. En daarvan zegt Paulus, die hele ballingschap, dus al die ballingen zal ik maar zeggen, die zijn door God in ballingschap weggevoerd, maar nu naar de hemel. Dat wil zeggen, op aarde blijven ze waar ze waren en ze worden wel verzameld naar Canaan, maar dan naar hemels Canaan, in geestelijke zin. Gezet in de hemel met Christus. Dat is wat in onze dagen gebeurt. In deze dagen van de tijd des welbehagens, in de dag des heils. Nou. Ja, dit was moeilijk. Dit was even een oefening in Jesaja. Dat is heel lastig als je daar zomaar invalt. Maar zo zit het wel. Nou goed, ga ik terug naar 2 Korinthe 6. Waar staat in vers 2? In de aangename tijd heb ik u verhoord, in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Ziet, dat is nu. Nu is de wel aangename tijd. Ziet, nu is het de dag der zaligheid. Dat wil dus inderdaad zeggen dat wij als gelovigen nu deel hebben gekregen aan dat verborgen koninkrijk van Christus. En niet maar een theorie, maar dat is een heel praktische zaak. Dat betekent dat we ons aan die koning onderwerpen en dus hem dienen, waarbij onze bekwaamheid uit God is enzovoort. Maar dat staat allemaal in die voorgaande hoofdstukken. En in ieder geval geldt dat voor Paulus. Hij maakt deel uit van het koninkrijk. De wel aangename tijd, waarin inderdaad dat nieuwe verbond wel degelijk gepredikt wordt. En in die situatie zegt hij in vers 3, wij geven geen aanstoot in enig ding. Dat wil niet zeggen dat er niet anderen zijn die wel aanstoot nemen. Daarom blijft het altijd een moeilijke uitspraak hoor. Wij geven geen aanstoot. Er staat ook een andere gelegenheid ook, zijt zonder aanstoot te geven. Maar ook als je geen aanstoot geeft, zijn er altijd wel die aanstoot nemen. Gaf de Heer Jezus aanstoot? Ja? Nou, zijn naam aanstoot. Ze verkozen te struikelen over de steen. Dat kan natuurlijk ook. Maar Paulus zegt, ik doe het er niet om in elk geval. En dus, wij geven geen aanstoot in enig ding. Dat hoeft ook niet, want waar de genade heerst enzovoorts, daar geeft men geen aanstoot. Dus wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Als hij aanstoot zou geven, zou daarmee zijn bediening gelasterd worden uiteraard. Bekende verhaal, hè? Paulus met zo'n mooie boodschap, moet je eens kijken wat hij doet. Dat is het verhaal dan. Maar hij zegt, wij geven geen aanstoot. Niettemin alle Korintiërs, althans de meerderheid der Korintiërs, nam aanstoot aan hem. Maar wat hij hier zegt is, ik doe het er niet om. Ik geef geen aanstoot. Bewust niet, want dan zou mijn bediening gelasterd worden. En dat kost hem wat, want hij zal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus om weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is. Voorgaande hoofdstuk. He? Dus wij geven geen aanstoot in enig ding op dat de bediening niet gelasterd wordt. Maar wij als dienaars van God, niet dienaars van de gemeente. Dat is hij wel, dat staat ook op een andere plaats wel. Maar in de eerste plaats dienaar van God. Wij als dienaars van God, van moedersbuik aan geformeerd. En dan moet je eigenlijk dus even Jesaja 49 nog zo'n beetje in gedachten hebben. In opdracht van God deed hij zijn werk en zal hij zijn loon ontvangen. Geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En je ziet echt in Jesaja 49 weliswaar primair gesproken wordt over de Heer Jezus, maar secundair wel degelijk over Paulus. Hè? En hij past het hier toe. Wij als dienaars van God, wij medearbeidende, 6 vers 1. Wij als dienaars van God, vers 4, maken onszelf in alles aangenaam. Onder alle omstandigheden geven geen aanstoot, maar maken ons aangenaam. Dat wil zeggen, wij maken ons eenvoudig om mee om te gaan. Wij zijn geen lastige mensen enzovoorts. We leggen niemand lasten op. Wij lopen niemand voor de voeten of wat dan ook maar. Wij maken ons aangenaam, juist omdat wij dienaren van God zijn. En het eerste wat hij dan noemt is inderdaad in veel verdraagzaamheid, uiteraard. waarbij hij bovendien al die Korintiërs moet verdragen natuurlijk. Overigens, die uitdrukking medearbeidende wil zeggen dat er meerdere zijn die deze bediening ontvangen hebben. En verder veronderstelt het natuurlijk ook dat de Korintiërs eigenlijk ook dezezelfde bediening ontvangen hebben. Hè? Getuigen van het nieuwe verbond. Maar nogmaals, in de eerste plaats uiteraard toegepast op zichzelf. Wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam. En dan komt er toch een lijst. Ik heb ze op een rijtje gezet in mijn aantekeningen, want anders vind ik er nooit meer een terug. Het zijn 28 punten. Vier keer zeven.
Ja.
Vier keer zeven. In verdraagzaamheid, verdrukking, noden, benauwdheden. Als je ze onder elkaar zet, dan zul je meteen zien dat ze allemaal zoveel verschil niet maken. Dat ze allemaal rechtstreeks met elkaar van doen hebben. Maar kennelijk heeft de apostel een lange lijst gemaakt om er lang bij stil te staan en keurig een aantal van 28 genoemd. De laatste zeven beginnen trouwens met als, en dan wordt een vergelijking gemaakt, hè, als verleiders. En nochtans als waarachtigen, als onbekenden, en nochtans bekend, als stervenden en niettemin levend, enzovoorts. Dus zijn er zeven, en daarvoor vind je er inderdaad 21. Een hele reeks. Verdraagzaamheid, verdrukking, in noden, in benauwdheden, in slagen, gevangenissen, beroerten, arbeid, waken, vasten. Het worden allemaal geacht onprettige dingen te zijn. En in die beroerde omstandigheden maakt hij zich niettemin aangenaam en probeert hij niemand tot last te zijn enzovoorts. Verder zijn er natuurlijk ook positievere omstandigheden. Zo, vanaf vers 6 is dat dan. Namelijk reinheid, kennis, langmoedigheid, goede tierenheid, de Heilige Geest, ongeveinsde liefde. Dat is wat hoor. Er komt niet veel voor, hè? Ongeveinsde liefde. Als je zegt dat de mensen elkaar moeten liefhebben, de geloof van elkaar moeten liefhebben, dan gaan ze dus de liefde veinzen. Dat krijg je onder de wet, hè? Dan wordt het gij geveinsden. De wet zegt je moet dit, je moet dat, dus doet men dat, dan is het geveinsd. Dus het gehuicheld. Dan speelt men toneel. En je weet, hè, dat heb ik eens gevraagd aan meneer Freud en zo. Als je dat je leven lang doet, dan raak je wel gefrustreerd van. Kortom, daar word je helemaal geschift van. Dat is het eigenlijk. Hè? Omdat je daarmee je eigen identiteit moet ontkennen. Huh? Maar goed, hij zegt ongeveinsde liefde, zelfs voor de Korintiërs. Dat blijkt uit de brief trouwens uitgebreid genoeg. En vers 7 is ongetwijfeld voor ons het belangrijkste. Namelijk in het woord der waarheid en in de kracht van God. Bij nader inzien, het woord der waarheid is kracht van God. Want het evangelie van Christus is kracht Gods. Tot zaligheid enzovoort. Het woord is kracht. Zo zie je maar weer. Dus wezen toch allemaal hetzelfde. Woorden waren het kracht van God. En dan nog een keer hetzelfde. Door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en de linkerzijde staat er dan bij. Maar als u het mij vraagt, is dat ook gewoon het woord der waarheid. Hè? Tweesnijdend scherp. Snijdt naar links en rechts. Het maakt onderscheid ook tussen links en rechts, is de gedachte. En als het snijdt, dan scheidt het van heen naar rechts en links. Ik geloof dat het dat is. Ik geloof dat hij dus gewoon in vers 7 het alleen maar heeft over het woord Gods dat hij bedient. Al gebruikt hij er dan drie verschillende uitdrukkingen voor. En dan in vers 8, door eer en oneer, want het mag dan een eervolle baan zijn die je had. In de praktijk was het ook een oneervolle baan die je had, want het komt gelijkelijk, hè. En vanzelfsprekend dus, maar het is weer hetzelfde, door kwaad gerucht en goed gerucht. Want er werd natuurlijk positief over de man gesproken, maar er werd uiteraard ook zeer negatief over de man gesproken. En daartussenin moest hij geen aanstoot geven en verdraagzaam blijven in verdrukkingen, noden, benauwdheden, slagen, gevangenissen, beroerte, arbeid, waken, vasten. Dat was, jawel, ga er maar aan staan. Dat is Paulus, maar de bedoeling is uiteraard dat dat voor elke gelovige eigenlijk geldt, hè. Voor een meer dan voor de ander. Maar naarmate men in die bediening staat, naar die mate komen deze dingen voor. En zal men deze positie moeten innemen. Wel, dan laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. En proberen de draad weer op te nemen. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik niet alle uitdrukkingen die hier staan in 2 Korinthe 6 bespreek. Want dat zijn er nogal wat. En het gaat uiteraard niet om het verschil, maar het gaat om de algemene houding van de apostel die zichzelf aangenaam maakt voor de Heer, zegt hij. We maken onszelf van alles aangenaam, voor de Heer uiteraard in de eerste plaats. Of het ook aangenaam is voor de Korintiërs, dat staat nog te bezien. Maar hij doet dat in, nou dan krijg je die hele lijst, vele verdraagzaamheid, verdrukking, noden, benauwdheden, slagen, gevangenis, beroerte, arbeid, waken, vasten. Dat zijn allemaal negatief bedoelde zaken kennelijk. En vanaf vers 6, positief in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid. Let op dat deze dingen die hier staan voor een groot deel overeenkomen met Galaten 5 vers 21. Hè? De vrucht van de geest, zie je wel, dus de werking van de geest in de gelovigen. Ongeveinsde liefde. En dan in vers 7 vind je drie verschillende uitdrukkingen voor het woord dat hij bedient. Het woord der waarheid, de kracht van God, de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en de linkerzijde, of hoe dat maar heten mag. En dan vers 8. Eer en oneer, kwaad gerucht en goed gerucht, dat is uiteraard twee keer hetzelfde, min of meer. Want allebei komt over hem heen. In het Nederlands zeggen wij in zo'n geval, hoge bomen vangen veel wind. Dat is natuurlijk zo. Voor iedereen die in het openbaar optreedt, en in het bijzonder wanneer het om dit soort zaken gaat, want het is geen onderwerp wat zo riskant is te bespreken als de religie, godsdienstige zaken namelijk, sowieso. En als het dan ook nog de waarheid betreft, wel, dat is tamelijk zeldzaam, dan komt het in de meest sterke mate naar voren natuurlijk. Maar goed, tweede helft van vers 8, als verleiders en waarachtigen, er staat nochtans, omdat de vertalers de tegenstelling tussen beiden willen geven. Aan de ene kant is hij verleider, want hij probeert de mensen te verleiden naar Christus uiteraard. En nochtans, als waarachtigen, verleiding veronderstelt gewoonlijk leugen. In dit geval is het dat juist niet, hè? En dus waarachtigen, want het woord waarachtigen betekent iemand die de waarheid is toegedaan, hè? Die de waarheid bedient. Dus als verleiders, nochtans als waarachtigen, als onbekenden en nochtans bekend. Maar het had ook kunnen zijn als onbemind en nochtans bemind, want kennen is liefhebben immers. Daar heb je het weer, hè? Door sommigen afgewezen en dus onbekend en door anderen aanvaard en bemind en dus bekend. Als stervenden, dat kun je ook letterlijk opvatten, stervend, in de zin van dat hij meerdere malen aan de dood is ontsnapt. Ik ben trouwens geneigd het hier niet letterlijk op te vatten, maar overdrachtelijk. Stervend, namelijk in de zin van afgesneden wordend, hè, verworpen wordend. En niettemin bij leven, zegt hij, als getuchtigd en niet gedood. En tuchtiging veronderstelt dat hem heel wat overkwam. Maar hij heeft het inderdaad overleefd, is de gedachte. Dan als droevig zijnde, toch altijd blijde. Dat is helemaal zo'n fraaie uitspraak. Want die dingen kunnen samen gaan. Gaan ook inderdaad samen. Zeker voor een gelovige. Namelijk aan de ene kant droefheid om van alles en nog wat. Om een heleboel dingen overigens dikwijls. Maar niettemin altijd blij. In de Heere overigens. Met dank aan de Filippense brief uiteraard. Verblijft u in de Heere te alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijft u. Want die dingen die gaan nou eenmaal samen. De ene kant droefheid en de andere kant toch blijdschap. Men zal, zeker als gelovige, daarmee moeten leven. Droefheid in het algemeen om degenen die verloren gaan, op wat voor wijze dan ook. Blijdschap vanwege de zegeningen die wij niettemin hebben ontvangen. En de hoop die we hebben natuurlijk, hè. Als arm, doch velen rijkmakende, is eigenaardig, want die uitdrukking die wordt op een andere plaats van toepassing gebracht op de Heer. Ik meen trouwens dat het ook de tweede Korinthebrief. Jazeker, zie je, dat vers kan ik alleen in mijn eigen Bijbel vinden. De rechtse bladzijde, de rechtse kolom, iets onder het midden. 2 Korinthe 8 namelijk, waar staat, want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was, opdat wij door zijn armoede, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Het is trouwens de verwijzing, er staat er niet bij, maar het is de verwijzing naar Zacharia 9 vers 9. Zie, uw koning komt arm. En als heiland, als zaligmaker dus. Of zullen we zeggen, uw koning komt, maar niet rijk, maar arm. En niet als koning, maar als priester. Ja, er staat heiland of zaligmaker of wat er maar staat. Maar de suggestie is natuurlijk die van priester. Ja, inderdaad. Arm in de wereld, niettemin rijk. En dat geldt voor de hele gemeente als zodanig. Dus als arm door vele rijkmakende, als nietshebbende, want zo is het met gelovigen feitelijk, we hebben niets in de wereld, als het er helemaal over gaat, nochtans alles bezittende. Want zo is dat, wij erven met hem, met Christus, de wereld. En we zijn dus alles bezittende. We zijn erfgenamen der wereld geworden, zoals het ook staat in Romeinen 4, waar we dus al vanavond waren. Goed, nou dan laat ik er maar bij, want de hoofdgedachte is natuurlijk die van vers 3. Wij geven geen aanstoot in enig ding op dat de bediening niet gelasterd worden. En dan vers 11, onze mond is opengedaan tegen u, o Corinthiërs, ons hart is uitgebreid. En je moet vooral niet de eerste zin proberen te verklaren zonder de tweede. De uitdrukking ons hart is uitgebreid betekent gewoon ons hart staat voor u open. Hoe ik dat verder uit moet leggen, weet ik niet. Maar je kunt dat in gewoon Nederlands ook zeggen. Net als dat het in het Grieks gezegd wordt. Ons hart is uitgebreid. Wij zijn ruimhartig, is de uitdrukking eventueel. Daar kan iedereen in. Wij sluiten ook iemand in het hart. En dat doet Paulus ook. Paulus sluit de Corinthiërs in zijn hart. Met ongeveinsde liefde uit vers 6 bijvoorbeeld. En als hij zegt, onze mond is opengedaan tegen u, wil zeggen dat hij gewoon tot hen spreekt. En hij eigenlijk hen uitnodigt om tot hem te komen. Daar komt het op neer, hè? Om die liefde te beantwoorden in elk geval. En in vers 12 zegt hij dan ook inderdaad, gij zijt niet nauw in ons. Dat wil zeggen dat er in Paulus' hart voldoende ruimte is voor deze Corinthiërs, hoe vleeselijk ze dan ook zijn. Maar hij heeft zijn hart voor hen opengedaan. Bij vers 12 zou je kunnen zeggen, er staat, gij zijt niet nauw in ons. Dat betekent dat Paulus niet enghartig is. Ik weet niet of je dat woord kent. Enghartig. Nee? Je hebt ruimhartig en enghartig. Als je ruimhartig bent, dan kun je een heleboel mensen in kwijt. En als je enghartig bent, dan heb je geen ruimte. Voor anderen is de gedachte. Maar Paulus zegt dat er veel ruimte is. Gij zijt niet nauw in ons. Maar meteen zegt hij, maar gij zijt nauw in uw ingewanden. Waarbij ingewanden hier hetzelfde is als hart in vers 11. Want ingewanden wordt gebruikt uiteraard niet in de tegenwoordige betekenis van de term. Maar in de oorspronkelijke. Het ingewanden is gewoon dat wat naar binnen gewend is. En dus het inwendige. En dat is het hart. Het hart of ingewand is volstrekt hetzelfde. Dus hij zegt, gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden. Dat wil zeggen, in Paulus' hart is plaats voor de Corinthiërs, maar in het hart van de Corinthiërs is geen plaats voor Paulus. Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen. En dan zegt hij in vers 13 met moeilijke zinnen, want als de man op deze manier tot de Corinthiërs moet praten over zijn eigen relatie tot de Corinthiërs, dan drukt hij zich inderdaad wat moeilijk uit. En hij zegt dan nu dezelfde vergelding, zo wordt gij ook uitgebreid. En hij zegt, wel als mijn hart zo groot is dat jullie erin kunnen, zal jullie hart zo groot moeten zijn dat ik erin kan. Dat is de strekking van vers 13. Vergelding veronderstelt immers aan beide kanten hetzelfde. Zo wordt gij ook uitgebreid. Gij moet ook ruimhartig worden, zodat ik daarin kan. Jullie zouden mij moeten aanvaarden zoals ik jullie aanvaard. Of je zou mij moeten liefhebben zoals ik jullie liefheb. Dat is bovendien de vrucht van de geest, dus mag van de Corinthiërs verwacht worden. En dan zegt hij er nog bij, ik spreek als tot kinderen. Dan maken ze van mijn kinderen, maar dat zou ik maar weglaten, dat mijn. Als het er niet staat, dan moet je het er ook niet invoegen als het niet nodig is. Ik spreek als tot kinderen. Dat kan heel goed. Hij spreekt namelijk als tot jonge kinderen in Christus. Maar dat zei hij in de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 3. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, enzovoort. Hij beschouwt hen als geestelijk, niet volwassen, vleeselijk. Dat heeft hij ook gezegd. Geen enkel probleem, dat kan hij nu nog wel een keer zeggen. En hij zegt, wat er gebeuren moet, is dat je je hart wat verder openzet. Dat er ruimte in komt, dat je ruimhartig wordt en breder leert denken enzovoorts. Bovendien, ik zou bijna vergeten te zeggen, door die lange opsomming van 28 punten hier in die verse, het gaat natuurlijk gewoon om die genade Gods die men ontvangen heeft. En als genade heerst in ons leven, dan zijn wij ruimhartig. Dan kunnen we anderen vergeven. En hoewel de Corinthiërs zich gedragen als Paulus' vijanden, net als de Galaten trouwens, heeft hij hen lief en zijn ze bij hem welkom. Maar dat is de uitwerking van de genade in het leven van Paulus zelf. En het is de uitwerking van de genade in deze bedeling van de genade. Of zal ik zeggen, het is de uitwerking van de genade in deze tegenwoordige aangename tijd, in deze dag der zaligheid. Want hoe dan ook, aangename tijd en dag der zaligheid uit vers 2 is natuurlijk hetzelfde als de bedeling, de huishouding der genade, zoals die genoemd wordt in Efeze 3. En waar genade heerst in deze aangename tijd, zouden we elkaar moeten liefhebben. En dat, ik zeg moeten, maar zouden moeten. Hè? Maar dat kan ook inderdaad als niet de wet heerst, maar de genade. In Galaten staat het trouwens net zo. Hè? Trouwens, dat hebben we laatst aangehaald in Bolzwart, maar dat heb ik niet opgenomen. Hè? Daar was jij bij, hè? Ja. Want daar staat inderdaad, in Galaten 5 was het weer, waar die gedachte staat van, indien gij laat besnijden, dan is Christus is u niet nut, dan zijt gij van de genade vervallen. Maar daar staat, in vers 13, gij zijt tot vrijheid geroepen, dat wil zeggen niet onder de wet, maar onder de genade. Gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want waar wij niet onder de wet zijn en dus in de vrijheid staan, en leven onder de heerschappij van de genade, daar kunnen wij elkander lief hebben. Sterker nog, vers 14 zegt, want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. En de aardigheid is dan, in dit schriftgedeelte zeker, dat zolang de wet heerst, kan men elkander niet lief hebben en veroordeelt men elkaar. Dat is nou eenmaal de uitkomst van de wet. Terwijl de wet eigenlijk is dat we elkaar wel zouden lief hebben. En het eigenaardig is dat pas als de wet verdwenen is, dat wil zeggen als we niet meer onder de wet leven, maar onder de genade, pas dan is mogelijk om te doen wat de wet eigenlijk van ons verwacht, namelijk dat we elkaar lief hebben. Dat is een betrekkelijk simpele zaak trouwens. Hè? Want waar we onder de wet leven, hebben we te maken met de beschuldigende vingertje, naar alle kanten. Vanzelfsprekend. Maar waar de wet niet meer werkt, daar kunnen we elkaar lief hebben zoals wij zijn, ondanks alle tekortkomingen en ook ondanks de zonde, zal ik maar zeggen. Ja, zo staat het daar ook in Galaten 5. Zodat waar genade heerst, daar heerst per definitie de liefde en de waarheid overigens. Nou goed. Waar het in 2 Korinther 6 dus om gaat, is dat men de genade Gods niet te vergeefs heeft ontvangen, dat men uit die genade leeft en dus elkander lief heeft, om te beginnen dat men Paulus lief zou hebben. En andersom, dat Paulus inderdaad die Korintiërs lief heeft. Aan het laatste ontbreekt het niet, aan het eerste wel. Het zal trouwens altijd zo zijn dat waar men leeft volgens normen van de wereld, dus wanneer men leeft naar het vlees en wanneer men leeft onder de wet, dat men een hekel heeft aan Paulus. Let er maar eens op. Het is puur een theologische kwestie, maar dat is inderdaad zo. Waar men onder de wet leeft, moet men Paulus niet. En aan de andere kant, waar men Paulus accepteert, leeft men niet onder de wet en ook niet naar de wereld. En in Galaten zei Paulus trouwens, en als ik de wet predikte, zou ik bovendien niet vervolgd worden. Maar dat doet hij niet. En daarom moet de wereld hem niet, daarom moeten vleeselijke gelovigen hem niet, daarom moeten wettische gelovigen hem niet en wordt hij vervolgd. Zo hangt dat samen. Maar goed, terug naar 2 Korinther 6. Hij zegt, jullie moeten ook zo ruimhartig worden. Die genade moeten jullie ook uitwerken. En dan verder, vers 14. Want hij zegt niet, dat moet nou eenmaal zo. zodat hij hen een wet oplegt en zegt, jullie moeten iedereen lief hebben en met name jullie moeten mij lief hebben, want dat werkt toch niet, dan krijg je een geveinsde liefde. Dus hij pakt het meteen andersom aan en hij probeert hen los te weken van de wereldse en vleeselijke beginselen waaruit zij leven. En hij zegt dus, om te beginnen, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Het idee is dat het juk gedragen wordt door twee, getrokken worden twee ossen, eigenlijk. En een gelovige en een ongelovige zouden niet verantwoordelijk moeten zijn voor dezelfde dingen, maar dat kan niet. Die twee, die hebben namelijk een verschillende aard, een verschillende verantwoordelijkheid ook, en kunnen nooit samen dezelfde kar trekken, dat is het verhaal. En hij zegt dus, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want dan moet men zich aan die ongelovigen aanpassen, en dat zou men niet moeten doen. Dus Paulus begint hen hier los te maken als het ware, te onthechten is het plechtige woord. Hij begint hen te onthechten. Hij begint dan los te maken van de wereldse, de vleeselijke beginselen. Dus trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid, de gelovigen, de gerechtigheid, met de ongerechtigheid. Of nog een keer, wat heeft en wat gemeenschap heeft het licht, de gelovigen dus, met dat licht in zijn hart uit hoofdstuk 4. Wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis, met de wereld dus? Niks. En je moet dus ook niet de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid aangaan. Het probleem blijft natuurlijk dat een gelovige ook hier op aarde gewoon moet leven nou eenmaal. En zich dus niet 100% kan losmaken van de wereld. Dat is ook niet de bedoeling, maar hij moet alleen zorgen dat hij niet een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid draagt met de wereld als zodanig. En dan moet ik erbij zeggen dat onder wereld of de vleeselijke dingen niet zozeer verstaan wordt dat men in de wereld nog eenmaal arbeid verricht of iets dergelijks om aan de kost te komen. Want dat is de wereld niet, hè? Dat zijn ook Bijbelse beginselen. Wie niet werkt zal ook niet eten, wordt zelfs in het Nieuwe Testament nog gezegd, een van de brieven, dus vooruit maar. Daar is ook niks mee mis. Nee, als we praten over de wereld, de vleeselijke, de zienlijke dingen, dan hebben we het over de idealen die in de wereld gelden. En de idealen die de natuurlijke mens heeft. En daar zou de gelovige niet in betrokken moeten worden, want die heeft andere idealen. Bovendien, de wereld bouwt aan een toekomst, wel de gelovige heeft een andere toekomst. Waaraan hij trouwens niet eens hoeft te bouwen. Althans, tot op zekere hoogte niet. He? Behalve dan dat hij geopenbaard moet worden voor de rechterstoel van Christus, maar daar hebben we natuurlijk al over gesproken. En in die dingen zou men als gelovige niet betrokken moeten zijn. Geef eens een voorbeeld. Nou, het meest voor de hand liggende voorbeeld is dat de mens, een gelovige niet betrokken zou moeten worden in politieke aangelegenheden, om maar eens wat te noemen. En waar die grens ligt, weet ik niet hoor. Dat maakt mij ook verder niet uit. Ik zeg altijd, plaatselijke politiek, dat kan ik me nog voorstellen, dat je een beetje geeft om het welzijn van de stad of dorp, de omgeving waarin je leeft. Ja, dat kan ik me voorstellen, dat je daar als mens ook mee de verantwoordelijkheid in draagt. Maar hoe ver gaat dat, hè? En hoe idealistisch is dat? Het heeft met je denken te maken. Het heeft, hè, Of je echt idealistisch daarmee bezig bent, bouwen aan een zekere toekomst of iets dergelijks. Of dat je zegt, nee, er moeten vandaag een paar dingen geregeld worden, dat help ik wel even aan mee. Dat laatste kun je rustig doen, het eerste niet. Ja, nou, dat noem je nou, maar in het publiek moet ik daar natuurlijk helemaal niet op ingaan. Maar wat jij daar noemt, nou onder ons gezegd, dat is hetzelfde als waar we het straks over hadden in de pauze. Dat is gewoon avontuur zoeken en dat soort dingen meer. En je hangt er een ideologisch label op en een gironummer. En dan krijg je dat zo voor elkaar. En dan kun je lekker een beetje de wereld rondvaren in een groen schip. Of met een regenboog erop ook nog. Een regenboog erop, hè? Als gezin? Ja, hoe bedenken ze het, hè? Ja, nou goed, laat ik daar maar niks meer van zeggen. Dat is gewoon avontuur zoeken, dat moet je zo idealistisch niet zien, want dat is het niet. Dat maken ze ons wijs, dat proberen ze ons wijs te maken, maar dat is het absoluut niet. De lui die erin betrokken zijn, die weten wel beter. En dat is met al dat soort zaken zo. Moet je daardoor niet laten misleiden, hè? Maar goed, Ik hoop dat dit duidelijk genoeg was. Meer hoef ik er ook niet van te zeggen. Ja.
Trek niet een andere jurk aan. En wees al anders. Nu is wel een andere
jurk. Nee, wij hebben een verantwoordelijkheid onder het nieuwe verbond. Als wij dan al idealen hebben waarvoor we wat doen, dan is dat omdat we dienaren zijn van het nieuwe verbond. En dat stond immers in al die voorgaande hoofdstukken. Het andere juk is het juk van de wereld en daar moet je je niet in laten spannen. Het andere is sowieso het juk van de wereld. De gedachte is ook niet dat je niet een juk moet trekken samen met ongelovigen. Er staat trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Het juk is namelijk dat van de ongelovigen en daar moet je moet je niet... In het Nederlands zeggen wij dan, maar het is precies hetzelfde, je moet je niet voor het karretje van de wereld laten spannen. Want dan word je met inderdaad dingen belast, dan krijg je juk te dragen wat je niet dragen kunt en ook niet dragen moet.
Dan zit je zelf in de strop.
Ja, het wordt een strop al heel gauw, ja, precies. Ja. Nee, de wereld trekt ergens, ongelovigen hebben een kar te trekken, maar dat zouden wij niet ermee moeten doen. Dat is het idee. En het hoeft ook niet. Een groot deel ook van de Nederlanders, we leven dan in een democratie waarin iedereen geacht wordt de kar mee te helpen trekken. Maar dat is een beetje een misverstand natuurlijk. Ik denk dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking helemaal geen kar trekt en zich alleen maar zorgen maakt over het eigen inkomen, het eigen besteedbaar inkomen. Nou goed, laat ik niks meer van zeggen. En dat is ook niks verkeerds mee en dat kunnen wij als gelovigen net zo goed zo. Maar dat heeft niks te maken met de ideologie die we nastreven of zo. Hè. Dat heeft niks te maken met politiek als zodanig. Nou, daar gaat het maar om. Dat kan. Je kunt in je gedachten... Al moet je belasting betalen, zal ik maar zeggen. Ook voor dingen die je niet ziet zitten, zal ik maar zeggen. Dan nog kun je daar los van maken. Zeggen, nou, dat moeten we doen. Ze zoeken het maar uit. En ik ben altijd blij dat er ongelovigen zijn die het schip van staat weten voor te bewegen. Hoe moeizaam dan ook. En als we het goed of slecht doen... Nou ja, slecht natuurlijk in onze ogen, dat kan niet missen, maar dat zal natuurlijk altijd blijven.
Ja, maar het nieuwe verbond is wel dat je juk te zien als een verantwoordelijkheid.
Het nieuwe verbond wordt bij gelegenheid als juk gezien, maar dat is dat juk waarvan gezegd wordt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En ik ben blij dat het tegen kerstfeest loopt, want dan herinneren wij ons dat weer. Ja, het komt, het staat in de Bijbel, ik weet niet waar, maar het lied ken ik het beste. Daar is uit... Werelds duistere wolken. En dan zeg ik, ja, ik kan het nooit goed uitspreken, want het is fout. De wereld is namelijk niet mannelijk of onzijdig, maar het is vrouwelijk. Er is uit der wereld duistere wolken en lichter. Dat is goed Nederlands, maar dat weet niemand meer. De wereld is vrouwelijk. Ja. En de rest is een verbastering. De schepper is mannelijk, de wereld, de kosmos is... Vrouwelijk, ja, der wereld. Nou goed. Maar in dat lied staat het, hè? Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Maar het staat in de Bijbel, hoor. Ja. Maar ik weet niet zo gauw waar, maar je hebt nou zo'n Bijbel, die kun je het wel in vinden. Dus toch een juk, maar een zacht juk. Toch een verantwoordelijkheid, maar niet zo zwaar, zal ik maar zeggen. In ieder geval een juk wat wel gedragen kan worden, van de wet staat, is een juk wat niemand kon dragen. Dus trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, maar met de ongelovigen is het juk van de ongelovigen in de praktijk. Want de ongelovigen dragen dat juk en wij zouden daar niet mee moeten doen. We moeten ons niet voor het karretje van de wereld laten spannen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En als ik nou politiek zei, wel, wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Dat is nieuwe vertaling. Dus ik excuseer me meteen. Hè. Maar ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten. Dus je praat over politiek. Er staat trouwens een woord voor, politeia staat er geloof ik. Maar een woord verwant aan ons woord politiek, vertaald met wandel. Onze wandel staat er dan, helaas in de Filippenzen. Onze wandel is in de hemel. Maar letterlijk staat ons burgerschap. Is in de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten. En daar werken wij naartoe. Onze politiek bestaat daaruit dat we die zaligmaker dienen en het algemeen ook prediken. Wij kennen maar één waarachtige heerser. En dat is alleen God. En dan komt er een hele poos niks.
En dan krijgen we pas Nederland en Oranje.
Ja. Hè? Ja, sorry, maar dat is zo, hè. Je moet er tussendoor gewoon een keer uitgebreid ademhalen. Niet die dingen in één adem zeggen, want het hoort niet bij elkaar.
Goed. En nog een keer, vers 15. En wat samenstemming heeft Christus met Belial? En dat is, de ijdelheid betekent dat, hè, Belial. Leegheid, zinloosheid.
Maar het fungeert in het Oude Testament als aanduiding van de duivel. De leegheid, de zinloosheid. Dus trouwens de enige keer dat het in het Nieuwe Testament voorkomt. Waardeloosheid betekent het eigenlijk. Wat samenstemming heeft Christus met Satan? Want die is de overste van de wereld, de god deze eeuw, enzovoorts. Voor dat karretje moet je niet lopen. En nog een keer, wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Let op dat Paulus hier dus vertraagt, hè? Hij herhaalt de dingen vele malen. Dat is straks 28 keer, hier een paar keer minder, maar gaat om dezelfde tegenstelling. Precies dezelfde manier als dat hij het oude en het nieuwe verbond tegenover elkaar stelde in 2 Korinthe 3. Toen heb ik ook gezegd, maak maar eens een lijstje van welke termen die allemaal tegenover elkaar zet, ter aanduiding van oude en nieuwe verbond. En hier heb je gerechtigheid, ongerechtigheid, licht en duisternis, Christus, Belial, of de gelovige en de ongelovige. En dan nog een keer, of wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden? En als je al die uitdrukkingen onder elkaar zet en bij elkaar optelt, dan zie je dus dat de wereld inderdaad geregeerd wordt door de afgoden. Door de duisternis namelijk, door Belial, door de ongerechtigheid, en hoe het nog maar meer heten mag. Want wij als gelovigen vormen de tempel gods. Dat stond trouwens al in de eerste Korinthebrief natuurlijk. Uitgebreid, met name 1 Korinthe 3. Heel uitgebreid zelfs, gebouwd op het fundament. En daar stond ook dat Paulus medearbeider was bij de bouw van die tempel. En zo begint hier 2 Korinthe 6 ook. Wij als medearbeiders enzovoorts. Staat dus dat bij in mijn Bijbel, aangehaald op 1 Korinthe 3 vers 9. Klopt. Het gaat over hetzelfde, de bouw van de tempel. Maar hij noemt het hier ook, wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden gods. En we zullen dus niet bij de dode afgoden. Want dat is de tegenstelling natuurlijk. Hè? De levende god, de dode afgoden. En de dode afgoden worden ook aangehaald in de eerste Korinthebrief. Een paar hoofdstukken verder, maar goed. Gij zij de tempel des levende gods, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen, ik zal in of onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mij een volk zijn. En deze uitspraken, wel die komen we alles bij elkaar nogal wat keren tegen in het Oude Testament uiteraard. Vele keren, want het is de beschrijving van het nieuwe verbond. Ik zal hun God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Enzovoort. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. Dat was dan Ezechiël. Of Jeremia 31. En de uitspraak is meest bekend uit Ezechiël 37. Hè? Dat is ook leuk trouwens, even onder ons. Hè? Ik zal hun God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Enzovoort. Komt met name uit Ezechiël 37. En waar gaat Ezechiël 37 over? Precies. Over Efraïm en Juda. De 10 en de 2. Die samengevoegd worden. Maar het wordt wel degelijk toegepast op de gemeente in onze dagen. In Efeze 2. En in Efeze 3 staat dan, heden is de aangename tijd. Nee, dat staat er niet. Er staat, het is de bedeling van de genade, namelijk de bedeling der verborgenheid. Maar dezelfde. Zie, komt ook daar vandaan dus. Hè? Maar goed, dat is maar even terzijde. In ieder geval, als God gezegd heeft, ik zal in hen wonen, ik zal onder hen wandelen, ik zal hun God zijn en ze zullen mij tot volk zijn, zegt de apostel Paulus, dat betekent, zij zullen de tempel zijn. Want God woont in hen, wel, God woont in de tempel, wat het ook is waar hij in woont, als God erin woont, is het een tempel. En dat is de gemeente en die heeft dus met de wereld niks van doen. En dus staat er, vers 17, daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af.
zegt de Heer. Sommigen hebben dat letterlijk opgevat en zijn het klooster ingegaan. Maar dat was nou precies niet de bedoeling. Dat is de makkelijkste weg namelijk. Dat is nou weer niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij in geestelijke zin uit het midden van de wereld gaan en ons van de wereld afscheiden. In ons denken, in ons hart namelijk. En dat kan heel goed. Je kunt midden in de wereld wandelen en heel wat zaken van de wereld in het algemeen, ik bedoel, zienlijke dingen betrokken zijn, zonder van de wereld te zijn en zonder met die wereld verbonden te zijn. Je kon toch gewoon dagelijks je werk doen. Voor mij wat voor je basis moet. Dat is geen enkel probleem. Maar daarom hoef je nog niet van die wereld te zijn. Want dat is wat in je hart zit. In het Nederlands zegt men tegenwoordig, dat is wat tussen je oortjes zit. Het zit tussen je oortjes, zeggen ze dan. Ja. Ja. Kennis van mij zegt, leven als zodanig bestaat niet. Leven is beleven. En je leven is wat je beleeft. Hoe je de dingen beleeft. Niet wat je doet, maar hoe je de dingen beleeft. En dat zit, gaat hij weer tussen je oortjes.